Welkom bij de Hunting on Project Stories podcast. En ik ben altijd op zoek naar inspirerende, de meest mooie, leuke, ludieke projecten van Nederland. Om jou een podium te geven. Projectverhalen in Nederland met elkaar te delen. Mensen elkaar te laten inspireren. Of praktische inzichten met elkaar te delen. En vooral elkaar te laten genieten van al het moois wat zich in Nederland afspeelt. Ik ben Maaike van Leeuwen en reis met mij mee naar de prachtige verhalen van de mensen. Welkom bij de Hunting on Project Stories podcast met vandaag de gast Inge Smit.
Ja, dankjewel. Super dat ik hier mag zijn. Ik voel me vereerd.
Nou, kijk. En Inge, je zit hier sprankelend tegenover mij. Dat is zo mooi om te zien als projectmanager. Want je hebt je eigen project- en evenementenbureau, Inge?
Ja, klopt. Ja, sinds 2 jaar.
Sinds 2 jaar? Ja. Dus nog best wel recent, inderdaad.
Ja, klopt.
En jij combineert zakelijke evenementen met goede doelenprojecten?
Ja, ik organiseer zakelijke evenementen. Dus congressen, beurzen, maar bijvoorbeeld ook laatst een keer een sample sale georganiseerd. Maar mijn hart ligt voornamelijk bij het om ook iets te doen voor kwetsbare kinderen. En daarom ben ik ook als projectleider, word ik ingezet voor goede doelen.
Ja, en om dan de brug te slaan, hè? Want je bent werkzaam voor kinderpostzegels.
Ja, klopt.
En je hebt ook toestemming gekregen om hier over te kunnen vertellen. Hartstikke leuk.
Ik heb even netjes nagevraagd.
Ja, en nou zijn wij een beetje van dezelfde generatie natuurlijk. En ik ken als klein meisje nog dat ik die kinderpostzegels aan de deur verkocht.
Ja, nostalgie.
Ja, nostalgie.
Daarom moet het ook blijven, vind ik.
Daarom moet het ook blijven.
Ja.
Wat mij zo triggerde aan jouw projectverhaal, wat gewoon gedeeld moet worden, vind ik, met Nederland, is jouw projectverhaal, omdat kinderpostzegels zoveel meer doet dan die postzegels. Dat fascineerde mij zo erg. Kun je mij vertellen waar je mee bezig bent binnen kinderpostzegels? En allereerst, wie is de organisatie precies daarachter?
Kinderpostzegels, zij doen ontzettend veel projecten voor kwetsbare kinderen. En het project waar zij mij gevraagd voor hebben is dus de Warm Welkomtas. En dat is een project dat al in Australië en Denemarken staat. En de vraag is in Nederland gekomen om dat hier ook op te zetten. Dus zij hebben mij gevraagd om een pilot op te zetten in Nederland. Dat heb ik inmiddels gedaan en nu ga ik dat verder landelijk uitbreiden.
Want als je kijkt naar de kinderpostzegels van oorsprong, wat was daarmee het doel?
Om het te verkopen, bedoel je?
Ja.
Het geld wat ingezameld wordt om daar echt kwetsbare kinderen mee te helpen. Dus te zorgen dat zij een betere toekomst krijgen.
Ja. En dan hebben we dus de warm welkomsttas.
Ja.
Ook weer om de kwetsbare kinderen daarin iets te geven?
Ja, ik zal anders even kort uitleggen wat het precies inhoudt. Het is de naam zegt het al, warm welkom. Er zijn jaarlijks 8500 kinderen die in de dakloze opvang en blijf van mijn lijfhuizen terechtkomen in Nederland.
Ja, en even een punt erachter, Inge.
Ja.
8500 kinderen.
Ja, het is heel schrijnend, ja. En dat zo dichtbij dus gebeurt. En waar mensen eigenlijk niet eens weet van hebben vaak. En dat een plaats naast je gebeurt of zelfs in je eigen woonplaats. Dus het is sowieso goed om dat aan het licht te brengen.
Want hoe kwam jij dan aan dit project, zeg maar? Dus dat je in gesprek ook ging met kinderpostzegels hieromtrent?
Ja, ik ben begonnen met een ander project. En ik ben dus gestopt met loondienst in 2017... En ik had dus heel erg de drang om ook iets te betekenen voor kwetsbare kinderen. En toen zag ik een vacature bij kinderpostzegels, freelance vacature voor het scholenteam. En dat betekent dat je scholen benadert om te zorgen dat zij weer mee gaan doen aan de actie. Dat zij een paar jaar bijvoorbeeld niet hebben meegedaan door omstandigheden. Om daar op bezoek te gaan, om een presentatie te geven of dus gewoon telefonisch. Om te zorgen dat zij weer enthousiast raken en weten wat wij doen. En weer meedoen aan de actie.
En je zegt wij, want je bent dan als externe inderdaad bezig bij kinderpostzegels. Maar het voelt echt als wij.
We hebben een team van zo'n 8 personen. En ik heb het nu ook al 3 jaar die opdracht mogen doen. Dat is dan in het voorjaar, in het voortraject naar de kinderpostzegelactie toe. En dus dat is met 8 personen. Dus daarom zeg ik ook wij. En natuurlijk, ja, ik spreek ook namens kinderpostzegels zelf.
Ja. Ja. En je zegt ook een drang die je zelf had om wat te betekenen voor kwetsbare kinderen.
Ja, enorm.
Waar komt dat vandaan, joh? Het zit echt in iedere vezel. Ja, het is prachtig, ja. Hè? Zo betekenisvol daarin willen zijn ook.
Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk ontstaan toen ik mijn eerste kind kreeg. We hebben 3 kinderen, 3 prachtige, gezonde kinderen. En heel veel mensen zeiden tegen mij toen ik de eerste kreeg... van gek hè, dat je nu opeens zo verantwoordelijk bent voor een kind. Zo'n groot verantwoordelijkheidsgevoel krijg je dan.
Ja.
En ik dacht, nou ja, zo voel ik het eigenlijk helemaal niet. Maar wat mij wel opviel... en het klinkt eigenlijk heel erg naïef als ik het zo zeg... maar de afhankelijkheid van zo'n baby, van zo'n kind... dat gewoon niks zelf kan. En
hoe bedoel je naïef?
Iedereen weet dat een baby niks zelf kan.
Oh, op die manier.
Maar mijn ogen gingen gewoon open dat ik dacht van... joh, zo afhankelijk. En dan wordt dit kind geboren in een warm nest. Maar er zijn zoveel gezinnen waar het anders is... En ik wil zo graag die kinderen helpen. Dus kijken wat ik daarvoor kan doen.
Dus dat was een mooi inzicht. Maar zag je om je heen in jouw omgeving dergelijke situaties? Van kwetsbare kinderen?
Nee, op dat moment... Nee, niet... Nee. Het is wel zo dat... Ja, ik ben toen begonnen met vrijwilligerswerk tegen kindermishandeling bij No Kidding. En daar heb ik heel veel mensen ontmoet die zelf mishandeld zijn... En daar kwam ik er eigenlijk achter dat iedereen wat kan betekenen voor kinderen die mishandeld worden. Of waarvan je denkt, daar zit het niet helemaal goed. In iedere klas zitten wel 1 of 2 kinderen waar het thuis niet goed loopt. En het is zo jammer dat mensen hun ogen ervoor sluiten.
Dat zijn ook de feiten, Inge.
Ja, 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 ja. En er zit er ook heel veel onder de radar waarvan we het niet weten. Dus waarschijnlijk is het aantal nog veel groter. En... als je dan hebt gesproken met kinderen die zelf vroeger mishandeld zijn... dan en je hoort wat hun geholpen heeft om door die periode heen te komen... dan denk ik, iedereen kan wat doen.
Heb je een voorbeeld wat nu in je opkomt van een situatie?
Ja, er was bijvoorbeeld een jongetje die stond in de kou te wachten voor de flat... en hij werd niet binnengelaten... Toen kwam er een man langs en die vroeg even hoe het ging en wat er was. Dus hij vertelde, ja, ik mag niet naar binnen. Dus toen ging die man weer weg. Dus dat jongetje dacht, nou, dit is er weer zo een. Niet bewust op dat moment, maar later wel. En toen kwam die man terug met een patatje en een cola. En colaatje. En toen mocht hij dat in zijn auto opeten en opdrinken. En die jongen zei later tegen mij van dat als ik nu een patatje eet, dan geeft het me zo'n warm gevoel. Want op dat moment... kreeg ik gewoon te zien dat ik wel de moeite waard ben. Dat er iemand naar me omkeek.
Ja.
En ja, dat soort kleine dingen te laten zien hoe het anders kan. Aandacht geven aan die kinderen. Daar heeft een kind veel meer aan dan dat wij gaan denken... ik moet een melding doen, maar ik durf niet. Dat is zo'n grote stap.
Ja.
Daar heeft een kind op dat moment ook niks aan. Terwijl als je zo'n kind naar school ziet lopen en je denkt... ik weet niet of dat daar helemaal goed zit thuis... Vraag eens aan dat kind, hoe gaat het met je? Wat doe je? Kom je eens een keer langs? Wil je een keer met mijn zoon spelen? Laat zien dat het anders kan. Ik ga al helemaal los.
Maar dat typeert jou ook. Zover ik je... We hebben elkaar voorafgaand natuurlijk gesproken en kennis. En eerder ook aan de telefoon.
Ja.
En die fantastische bevlogenheid. Hoe je dus hierin... wil betekenen voor anderen.
Ja.
Ik vind dat zelf zo mooi om te zien. Dat raakt me ook.
Mm-hmm.
Dat je dus vanuit jouw projecten die je begeleidt... daarin ook het verschil wilt maken. Als die ene persoon van die velen hierin in het land. Maar dat jij dus ook het verschil kunt maken. Dat doe jij dus ook.
Ja, maar dat kan.
Mooi.
Ja, maar door zo'n boodschap over te brengen... kunnen mensen anders na gaan denken... En toch zien dat zij zelf ook wat kunnen betekenen in zo'n situatie. Want als je naar de ervaringsdeskundigen luistert... dus degene die zelf zo'n moeilijke jeugd gehad hebben... ja, dan hoor je dat zij het meest gebaat zijn bij aandacht. En dat zij zien hoe het anders kan. Want alles gaat ook weer generatie op generatie. En als zo'n kind nooit uit die omgeving gehaald wordt, ja, dan heb je grote kans dat het of later ontspoort of verslaafd wordt. Ja, dat zijn allemaal feiten die er liggen. Of dat het dus generatie op generatie gaat en dat zij zelf later weer mishandelen.
Dus vanuit Kinderpostzegels ben je nu bezig met het project Warm Welkom Tas.
Ja.
Waar het streven is om 85... Nee, dat is iets... Wat is het doel daarmee om te willen behalen?
Ja, het heeft eigenlijk verschillende doelen. Je moet je voorstellen, zo'n een gezin of een kind met moeder of meerdere kinderen, die vluchten vaak uit huis. Het duurt gemiddeld zo'n 7 jaar voordat een moeder de stap durft te nemen om het huis uit te gaan, dus te vluchten. Voor situaties die zich thuis voordoen. Dus het is niet meer veilig thuis.
Dat is het gemiddelde inderdaad, 7 jaar?
Ja, zo lang. Dus als een kind 7 is, leeft het gewoon al 7 jaar in
zo'n situatie.
Ja, in een onveilige situatie. Dus je kan je voorstellen dat zo'n kind heeft heel veel meegemaakt en ze vluchten dan, dus vaak niet op de een op andere dag, maar dan komen ze bij een blijf van mijn lijfhuis terecht met vaak maar heel weinig spullen. Een plastic zakje waar hun hele leven in zit.
Ja.
Dus dat is natuurlijk schrijnend. Plus het feit dat ze gewoon heel veel hebben meegemaakt. En het trauma's hebben opgelopen.
En dat is dan die groep van 8500 kinderen waar jij het over hebt?
Nou, eigenlijk zijn er zo'n 4000 kinderen die in de dakloze opvang terechtkomen.
Ja.
Dus dat kan ook financiële problemen thuis zijn. Dus het hoeft niet allemaal met geweld te maken te hebben. Maar die 4500 kinderen die in Blijf van mijn lijfhuizen terechtkomen, wel.
Hmm.
Dat zijn vaak onveilige situaties. Kinderen hebben het niet altijd meegekregen, maar er zijn ook genoeg situaties waarin ze wel van alles gezien hebben of zelf ook mishandeld zijn.
En waar gaat dan vervolgens de warm welkomtas naartoe?
Ja, nou, de kinderen die daar aankomen, eigenlijk tot 3 jaar geleden kwamen zij nog in Blijf van mijn lijfhuizen terecht en kregen niet de aandacht die ze echt nodig hebben. En kwamen zij meer mee als bagage van de moeder. Dus alle hulp was gericht op de moeder. Maar het is juist zo belangrijk dat die kinderen gezien worden. Ik heb met kinderen uit opvanginstellingen ook om de tafel gezeten. En daardoor is ook de naam Warm Welkomtas ontstaan. Die kinderen zeiden allemaal wat wij wensen voor de kinderen die nu in een opvanginstelling terechtkomen, is dat zij gezien worden, dat zij een warm welkom krijgen. Want dat hebben wij allemaal niet gehad.
Je benoemt ook moeders, maar er zijn ook vaders, denk ik, qua percentage. Of?
Ja, maar dat is wel veel minder. Maar ze zijn er ook, ja. Er zijn ook speciale mannen opvangen, want die zitten niet instellingen, want die zitten weer niet natuurlijk bij de vrouwen.
Nee.
Worden niet daar geplaatst. Nee.
Okay.
Dus de naam van de Warm Welkomtas is daaruit voortgekomen. Dus in samenspraak met hulpverleners en met kinderen die zelf in de opvang hebben gezeten. En het is een tas die kinderen nu dus krijgen als zij binnenkomen in de opvanginstelling. Dus ze hebben die spullen die in de tas zitten gewoon keihard nodig. Maar we willen ze ook het gevoel geven dat ze de moeite waard zijn. Dus dat ze gezien worden. En het is ook een heel belangrijke tool voor hulpverleners om in gesprek te gaan met de kinderen. Dus ieder product dat in de tas zit, daar is over nagedacht.
Ja.
Dus daar kan je een gesprek mee aangaan met het kind op een laagdrempelige manier. En daardoor kan je ook veel meer van zo'n kind te weten komen.
Ja.
En dan kan je ook kijken of het specialistische hulp nodig heeft, of dat het genoeg heeft aan aandacht.
Want ik zie hier ook een mooi... Ik heb hier een boekje in mijn handen met Anouk, zangeres erop. Een glimlach voor jou.
Ja.
Dit zit dan bijvoorbeeld in de tas ook?
Ja, we hebben 3 leeftijdscategorieën. 0 tot en met 3, 4 tot en met 9 jaar en 10 tot en met 18 jaar. En voor iedere leeftijdscategorie heb ik een bekende Nederlander benaderd. En voor de tieners is dat dus Anouk. En dat is ook echt wel een mooi persoon voor de moeders. Die kunnen zich daar natuurlijk ook wel in vinden. Het is een beetje een rauw persoon eigenlijk. Hoe zeg je dat? Ja. Dus dat past gewoon heel goed. Zij heeft zelf ook veel meegemaakt. En zij schrijft bemoedigende woorden op een kaartje naar de kinderen toe. En we willen ze vooral ook het gevoel geven. Dus we willen ze niet in een slachtofferrol duwen. Maar vooral van, ja, het is vervelend wat je allemaal meemaakt. Maar je bent sterk, je bent een topper. En ja.
En hoe reageerde Anouk dan op dit initiatief?
Ja, die wilde direct meedoen.
Ja?
Ja. En Freek Vonk ook. En die zei zelf ook, ik wil mijn tijdschrift aan deze kinderen geven. Dus die mocht ook in de tas voor de kinderen van 4 tot en met 9 jaar. En voor de kleintjes heb ik Dirk Schelen.
Ja, ja, ja. Wat een leuk palet van mensen. Ook ja. Fantastisch dat ze willen bijdragen.
Ja, ja. Ja, dus dat is heel mooi.
Ja.
En op dat kaartje wat ze in de tas krijgen, daar zit ook weer een kaartje aan vast dat ze eraf kunnen scheuren. En dan kunnen ze ook aan kinderpostzegels laten weten wat zij van de tas vinden. Hmm. Dus dat is eigenlijk ook onze evaluatie. Maar het is zo positief allemaal. Het is zo mooi.
Wanneer is dit project geslaagd voor jou en de organisatie?
Wat ik het allerbelangrijkste vind, en kinderpostzegels ook, is dat de kinderen gezien worden. Dat zij de aandacht krijgen die ze echt heel hard nodig hebben. Dat hulpverleners de tas op de juiste manier inzetten. Dat is namelijk nog wel echt een ding.
Wat bedoel je daarmee?
Ja, het is niet. Ik vind het heel belangrijk dat het niet zomaar een tas is met spullen die gegeven wordt en klaar. Ik wil echt dat er samen naar die tas gekeken wordt. Van wat zit erin? Dat ze echt in gesprek gaan met het kind. Zodat het niet een geluksmomentje is op dat moment. Maar dat het voor de lange termijn effect heeft.
Wat kun je dan nog heel even kort ons meenemen wat dan in die tas zit. In die drie verschillende leeftijdscategorieën. Dus bijvoorbeeld dan het magazine van Freek Vonk.
Ja. Ja, maar er zit ook een tandenborstel, tandpasta, een handdoek in, een broodtrommel, een drinkbeker. Maar ook een hele lekkere zachte knuffelbeer en een heel zacht dekentje. We hebben echt uren hebben we erover gedaan, of nou ja, dagen, om het meest zachte dekentje te vinden. Ja. Omdat we gaan echt voor kwaliteit. Het is niet zomaar zo'n vliesdekentje dat na één keer wassen wat stugger is. Maar gewoon echt zachte dekentjes. Zodat ze daar lekker onder kunnen kruipen. En zich echt geborgen voelen eigenlijk.
Ja, prachtig.
Ja, dus, en dat koppelen hulpverleners ook terug. Hmm. Want we zien dat het met liefde is ingepakt. En dat ieder product zijn aandacht heeft gekregen. En dat, dat maakt het wel een sterk product.
Ja. En wat vraagt dan de hulpverleners om daar op een juiste manier mee om te gaan? Wat jij net aan kaartte. Naar de kinderen toe?
Ja, dat ik op termijn zal dat toch op een bepaalde manier ingevoerd moeten worden. Dat ze dat als onderdeel van de intake bijvoorbeeld opnemen. Dus ik had de pilot gedraaid. En toen wilde ik alle hulp.
Waar was dat? Was dat bij één vestiging?
Nee, het was 11 instellingen door heel Nederland. En omdat ik het zo belangrijk vind dat er mee gedaan wordt wat wij voor ogen hebben, is het belangrijk dat je de mensen die het aan de kinderen geven bij elkaar zet. Dus toen heb ik een evaluatiebijeenkomst georganiseerd en de hulpverleners bij elkaar gezet, zodat ze tips en tricks gingen uitwisselen. Want het is heel verschillend per instelling wie er met een kind praat. Het kunnen gespecialiseerde mensen zijn, echt kindhulpverleners, maar ook kunnen het mensen zijn die normaal alleen maar met volwassenen werken.
Okay.
En die nu dus ineens wel met kinderen om de tafel moeten en het gesprek met hun aangaan. Die kinderen aandacht geven. Dus tijdens die bijeenkomst kwam ook heel erg naar voren van, hoe doen jullie dat met die tas? En hoe kunnen we er meer uithalen? Dan heb je bijvoorbeeld ook iemand die zei van, nou, ik liet de knuffelbeer al uit de tas steken. Toen kwam er een moeder met een jongetje binnen. En dat heel stug, dat jongetje durfde amper omhoog te kijken. Gewoon natuurlijk zoveel meegemaakt. Dat ging heel stroef. Dus die moeder was daardoor ook minder op haar gemak. Omdat natuurlijk het helemaal niet goed ging met haar kind ook. Dus toen liet die hulpverlener de tas zien met die beer. En dat jongetje ziet die beer en die zegt, oh, het is net alsof die al op mij zat te wachten. En dat jongetje ontspant helemaal.
Yeah.
En die moeder daardoor ook. En daardoor kon de intake ook gewoon veel beter verlopen.
Ja.
En dan is het bijvoorbeeld belangrijk om te kijken van, nou ja, over 2 weken is er weer een gesprek, maar dan is er weer een andere hulpverlener die gekoppeld wordt aan het kind. zet dan bijvoorbeeld de tas in als verbintenis, als vertrouwens. Dat vertrouwelijk is voor het kind om dan weer het gesprek verder te gaan. Dus je kan...
Want nu op dit moment vindt het nog niet in de intake plaats dat ze de welkomtast krijgen?
Dat verschilt. Iedere instelling die doet dat anders. Ja. En het verschilt natuurlijk ook per situatie. Dus als een kind daar aankomt met moeder en het is zo getraumatiseerd...
Ja, zit ze niet op een tas te wachten. Nee. Ja, met alle respect.
Maar ja, dan moet dat een paar dagen later of 2 weken later. Veiligheid is gewoon het allerbelangrijkste. Dat er echt gekeken wordt van, zijn zij hier veilig? Of moeten zij naar een instelling, een geheime locatie? En als ze wat meer op hun gemak zijn... Of ja, je kan het ook dus net wat eerder inzetten. Ja, het hangt gewoon af per situatie.
Wat vraagt het van jou als projectmanager in deze dynamieken? Dus als je bijvoorbeeld de instellingen bij elkaar plaatst... en je gaat het gesprek voeren. Wat vraagt het van jou?
Ja, wat ik merk, dat het eigenlijk ook een stukje inzicht is. Want ik ben niet... ik heb geen opleiding of zo als kindercoach, dat soort dingen... maar gewoon vanuit ook mijn eigen ervaring met kinderen, met mijn eigen kinderen. En dat je daar ook al een heel eind mee komt. En gewoon ook de hulpverleners triggeren om te praten over hoe zij het inzetten en dan van elkaar leren. Dus je bent dan op zoek naar een bepaalde discussie die er op gang komt.
Of dialoog.
Waardoor ze van elkaar kunnen leren. En juist omdat omdat de verschillen zo groot zijn van wie er met de kinderen praat in een instelling, is het zo belangrijk dat ze van elkaar leren. Dus dat probeer ik door bij elkaar te zetten, deze mensen, dat we daar het beste uithalen.
En in Australië is het dan een succes volgens mij, hè?
Ja.
In Nederland wordt het dan nu... Het is al geïntroduceerd, maar het krijgt verder zijn doorwerking in de instellingen.
Ja,
kan ik het zo zien?
Ja, de pilot is geslaagd en dat ging om 725 tassen en koffertjes. Voor de kleintjes doen we koffertjes. En eind november gaan we 2800 tassen inpakken. Dan zorgen dat die 3 december bij ongeveer 30 instellingen geleverd worden. Locaties, 30 locaties.
Fantastisch.
Ja, dat is... het is gaaf. Het is de bedoeling dat het in 3 jaar groeit tot die 8500. Dus volgend jaar 5000 ongeveer.
Dat is ook ambitieus gesteld, of niet? Is het realistisch haalbaar?
Ja, als je wil is alles haalbaar.
Ja, je bijt je tanden er ook in, hè? Ja.
Ja, het is een project dat in poriën zit. En ieder kind verdient aandacht en helemaal uit zo'n situatie.
Ja.
Dus het moet gewoon en het is een...
De middelen zijn er voldoende. Capaciteit, mensen die je nodig hebt, et cetera.
Dat is per keer bekijken en voor elkaar krijgen dat gaat gebeuren.
Ja.
Maar stapje voor stapje. Want ik kan niet in 1 keer, kunnen we niet 8500 tassen maken en dat leveren. Dat is te ambitieus. Dus daarom hebben we gezegd, we gaan het in 3 jaar invoeren. En dan hopelijk na die 3 jaar kunnen we ieder jaar het aantal dat nodig is leveren. En ik hoop natuurlijk dat er op een gegeven moment een trend te zien is dat het aantal afneemt. Dat zelfs dat de warm welkomtas daaraan bijdraagt doordat die kinderen die aandacht krijgen. En dat zij niet zelf als tienermoeder of zo weer in de opvang terechtkomen.
Oh, op die manier ja.
Ja, het moet doorbroken worden heel vaak ook. Ja. Hè? Er zijn gewoon... zoveel gevallen dat kinderen komen uit zo'n situatie, die krijgen dat mee vanuit huis. En ja, die zoeken dat toch later in hun leven zelf ook weer op. Dat ze eenzelfde soort man zoeken als dat hun vader bijvoorbeeld was. Of dat zij zelf dus als tienermoeder...
Oh, dus je hoopt net zoals met dat patatje wat je aangaf, dat zo'n patatje al zo'n verschil kan maken in volwassen leeftijd. Dat je dat moment hebt onthouden van wauw,
ja,
dat was een vorm van liefde.
Ja.
Waardoor mensen ook iets moois of iets goeds misschien terug willen doen naar de maatschappij in hun verdere leven. En dat dus op die manier doorbreken.
Ja, ja, het is een ook vooral bij de wat oudere kinderen kan je misschien ook laten zien. Het is gewoon belangrijk om te laten zien dat het anders kan.
Ja.
En ja... Ja, daar is het ook heel erg op gericht. We hebben nu ook een koffertje ontwikkeld. Dat heb ik samen met... dat is ook een hele leuke samenwerking met iemand van de Gelukskoffer. om echt te kijken van hoe kunnen we de veerkracht van een kind aanboren.
Mm.
Want wat ik al zeg, het is niet alleen geven van spullen. Er zit veel meer achter. Want dat vind ik het mooie aan het project. Dat het ook inhoudelijk zo goed doordacht is en dat we dat steeds verder kunnen ontwikkelen.
Ja, en daar bedoelde je dus mee, want je hebt dus enerzijds het project Warm Welkom Tas.
Ja.
Maar zo'n gelukskoffertje, wat dan verder kijkt eigenlijk ook naar de mindset van de mensen. Mm-hmm. Dus dat bijvoorbeeld veerkracht vraagt. Maar hoe boor je dat aan?
Ja.
Om dus vanuit een vreselijke situatie,
ja,
vervolgens verder voorwaarts te kunnen leven.
Ja, ja. Nou, bijvoorbeeld dat koffertje wat we er nu in gaan doen, dat is ook weer opnieuw uitgezet bij instellingen. Ook jongeren in de opvang zelf hebben erover meegedacht. Er komt een boekje in. Een krachtboekje noemen we dat. En met ook een hele mooie inleiding al over dat ieder kind uniek is. Dat iedereen mooi is van zichzelf. En dat je er ook zelf mee aan de slag kan gaan om het beter te maken.
Maar zo ben je dus ook bezig om het palet breder te maken.
Ja.
Naast de warm welkomtas om andere producten of vormen te vinden waarbij je de kwetsbare kinderen verder voorwaarts kunt helpen.
Ja, klopt. Ja, en dat wordt ook echt weer bekeken met kindhulpverleners.
Ja.
Die bespreken het weer met de kinderen in de opvang zelf. En daar krijgen we weer feedback van. En nu zijn er dan 15 koffertjes die ik bij 2 verschillende instellingen heb ondergebracht. En die kinderen krijgen dat daar nu. En daar moet nu ook weer feedback vanuit komen, zodat ik het kan zorgen dat het in november nog in de tas meegenomen kan worden.
Ja.
En daar zitten bijvoorbeeld ook stenen in die ze kunnen beschilderen. Dus als zij ergens een mooi moment meemaken, bijvoorbeeld in een speeltuin, stimuleren we ze ook om een steen mee te nemen die ze dan weer kunnen beschilderen op hun plek, zodat ze dan een soort van mooie herinneringen daarin mee kunnen maken.
Ja.
Dus er zitten al 2 stenen in. Die kunnen ze beschilderen, zit verf in, kwastjes. En dan zeggen we ook van, nou, ik kan het ook aan iemand geven.
Ja, is prachtig. Kun je dus terug associëren naar een mooie, prettige beleving.
Ja, ja, maar daarmee willen we ook weer stimuleren dat ze naar buiten gaan.
Ja.
Het is zo belangrijk om ook de natuur in te gaan. En,
ja, wat ik ook merk, dus niet die zwaarte op te zoeken, maar ook juist lichtheid en vrolijkheid.
Juist. Maar dat kan op een bepaald moment. Ja, hè? Want wat ik zeg, als een kind net binnenkomt. En ja, veiligheid en traumaverwerking is het belangrijkste. Maar daarna van, oké, dit heb je meegemaakt. Hoe nu verder? Wat als dit en dit in de toekomst gebeurt? Of hoe, ja, dus die veerkracht van kinderen aan te boren.
Ja.
Op een laagdrempelige manier zo.
Mooi hoor.
Ja.
Je hebt hier ook wat reacties van kinderen aan mij gegeven hier op tafel.
Ja.
Zou je eens eentje kunnen voorlezen wat jou raakte? Omdat ze dus de warm welkomtas hadden ontvangen, wat ze jou teruggaven?
Dit is echt een prachtige tekening van een jongetje. Wat mij opvalt meteen, ik kreeg deze dinsdag in de bus, vind ik echt heel mooi. Hij heeft een regenboog gemaakt met alle kleuren.
Ja.
En nou weet ik dat er cursussen ook zijn van creatieve therapie of voor kinderen en zo. En dan schijn je gewoon heel veel af te kunnen lezen aan een tekening die ze maken. En ja, ik heb er verder geen verstand van. Maar voor mij geeft zo'n tekening die hij dan maakt, dat hij echt een geluksmoment heeft gehad ook toen hij die tas kreeg. Dat hij echt dankbaar is.
Echt met volle overgave. Ja. Regenboog gekleurd met
En hartjes erop. En bedankt brief staat er ook op. Hallo, bedankt voor de tas. De spullen zijn heel handig. Ik ben heel blij. Echt bedankt voor de tas. Heel bedankt.
Ja.
Dat is echt heel schattig. Ik heb er heel veel plezier mee. Echt bijzonder dat je dit doet voor kinderen. Heel erg bedankt weer. En dan allemaal smileys en hartjes. En daar doe je het voor. Dat is mooi.
Ja.
Ja, wat dan wel weer lastig is. Dan wil ik dat ook weer terugkoppelen naar zo'n kind. Het liefst zie ik dat kind ook meteen. Denk ik, oh wat lief dat je dit voor ons gemaakt hebt. Dus ik had naar de hulpverlener vandaag of gisteren ook gestuurd. Wil je aan de kinderen doorgeven dat ik alle spullen heb ontvangen? Dat we echt zo, dat we het zo mooi vinden. En toen kreeg ik wel de reactie, ja, ze zijn weer naar de volgende, naar een andere locatie.
Ach, ja.
En dan denk ik, oeh,
de realiteit.
Ja, dan ben je weer even, word je teruggeworpen op de realiteit inderdaad.
Tja.
En dat is af en toe wel heftig, maar ik heb ook eigenlijk van huis uit al geleerd, van mijn moeder zelfs, van ieder moment dat je een kind aandacht geeft, positieve aandacht, dat kan al wat doen.
Die telt, ja.
Ja, ja. Dus ieder kind is daar ook al mee geholpen.
Ja.
Je kan niet alles.
Nee, tegelijkertijd hoor ik daar dus ook doorheen dat het ook lastig is voor je.
Ja. Ja, ik ben ook bewust echt naar Blijf van mijn Lijfhuizen geweest om te kijken hoe het daaraan toe gaat. En heb ik wel even een paar dagen nodig daarna om, om dat te laten bezinken, zeg maar. Het is best heftig. Ik had ook echt wel een keer een meisje wat ik in mijn tas wilde stoppen. Wilde ik meenemen,
Ja, niet gedaan.
Nee, ik heb er 3. Het is ook wel goed zo. Ja. Maar je zou het wel willen.
Ja.
Ja.
Dus dat is de bevlogenheid ook die ik dan bij merk, hè, wat ik ook eerder zei. Een gave, maar ook een valkuil, kan ik me voorstellen, in jouw functie die je ook simpelweg hebt.
Ja, klopt. Ja, ik ontmoet ook wel heel veel mensen in dit vakgebied. En met sommige mensen heb je zo'n enorme klik en dan voel je over en weer die passie. Dus dan, ja, dat groeit zo, dat gaat heel snel dan, dat je dan over die dingen praat, hoe het mooier kan, hoe het beter kan. Net als met dat gelukskoffertje.
Nou, het verbindt ook, denk ik.
Ja.
Omdat je dan met z'n allen te maken hebt met zo'n doelgroep van kwetsbare kinderen.
En ik vind het dan zo mooi om ook bij, als ik met hulpverleners praat, om echt die passie te zien. Hmm. Omdat je natuurlijk ook de verhalen hoort van, er wordt een hulpverlener opgezet die normaal alleen maar met moeders praat en heel praktisch bezig is. En moet nu een beetje met kinderen praten. Dat hoor je ook. Dus ik ben echt zo blij ook als ik dan weer een hulpverlener spreek die zo vol passie met de kinderen omgaat. En die zijn er natuurlijk ook heel veel, hè. Dus gelukkig.
Ja, ja.
Ja.
En kun jij ook makkelijk loslaten? Als je naar huis gaat, einde van de dag?
Ja. Deels. Ik heb ook wel situaties gehad, dan was ik overdag in zo'n opvanginstelling geweest. En dan kwam ik 's avonds thuis en dan was mijn dochtertje helemaal overstuur. En toen was ik zo enorm rustig, want ik dacht, ik kan jou gewoon nu alle liefde rustig geven.
Hmm.
Terwijl die moeders daar vaak zelf ook niet in staat zijn om die liefde te geven. Omdat ze zelf gewoon tot hier, je kan het niet zien op de podcast, maar zitten. Dus zij, er was ook een meisje die ging naar buiten met haar moeder. Maar die moeder was zo apathisch. Dus die kon gewoon niet dat contact met haar. Die kon niet eens bijna een hand geven aan haar dochter. Zo erg zat zij met zichzelf in de knoop. Toen liepen zij buiten en toen pakte dat dochtertje, want ze gingen dus ook steentjes zoeken of zoiets. Toen pakte dat dochtertje die hand van die moeder. En het was maar een paar seconden, maar er was even lichamelijk contact. En die hulpverlener vertelde dat mij. En die zei, dat was zo'n mooi moment, want dat was er echt daarvoor nog niet geweest. Dus daar zag zij een groei. Nou, dat is voor ons toch onvoorstelbaar.
Ja, ja. Maar jij bent dan thuis?
Zoiets kleins.
Ja.
Ja.
Dus wat ik je hoor zeggen is, dan ga je naar huis toe.
Ja.
Het raakt je zo. En dan merk je ook dat het contrast thuis, kan ik maar merken. Dat is dan ook wat ik je hoor zeggen, hè?
Ja, een heel groot contrast. Het is wel ook zo. Thuis loop je ook tegen situaties aan, natuurlijk. Ja. Dat je denkt, wow, hoe moet ik dit aanpakken? Of dat je de ene dag beter in je vel zit dan de andere dag. Nou, wat ik je net vertelde bij onze jongste, pittige 3 jaar, echt tropenjaren.
Ja.
Ja, dat je het ook bijna niet meer aan kan. En dat je denkt, dan ben ik nog een normaal denkend persoon. Denk je dan voor jezelf. Maar hoe gaat het?
Wat is normaal inderdaad? Maar
hoe gaat dat dan in andere gezinnen die ook nog financiële problemen hebben en dit en dat. En terwijl ik nog uit een stabiele omgeving kom.
Ja.
Dus dat maakt ook wel weer dat ik juist daardoor denk van, ja, door elkaar ook meer te helpen. En ouders dan niet in een daderpositie, zeg maar, te duwen, dat we daarin ook veel meer kunnen betekenen.
Maar de aankomende tijd,
Blijf
je ook nog ingevlogen worden als de projectmanager van de Welkom-tas?
Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, dus we gaan eind november heb ik heel veel vrijwilligers nodig. Gaan we die 2800 tassen in 2 of 3 dagen inpakken. En dan zorgen we ook dat ze echt voor Sinterklaas dus bij de instellingen zijn.
Oh, kijk je.
Dat was ook nog, want eigenlijk zouden we het eerst al in oktober doen. Maar ja, je hebt natuurlijk met verschillende leveranciers te maken. HEMA heb ik een hele goede samenwerking nu mee opgebouwd. Die doen echt, die leveren bijna ook alles.
Wow.
Ja. Maar ook met de HEMA Foundation hebben we weer gezorgd dat zij gratis dan de boekjes gaan leveren die erin komen voor de jongeren. Om de taalvaardigheid weer te ontwikkelen.
Wow.
Ja, dus dat is weer vanuit de HEMA Foundation. Dus het project heeft heel veel verschillende aspecten.
Ja.
Dus het is gewoon niet zomaar spullen aanschaffen, in een tas doen en we reiken het uit. Het is het verbinden van mensen, de jongeren voor een veilige toekomst. Dat zijn dus de kinderen uit de opvang zelf die we erbij betrekken. Zij hebben ook een brief geschreven die in de tas zit, ook voor de jongeren. Want daar heb ik ook aan voorgelegd van, ja, wie zouden jullie als bekende Nederlander een kaartje erin willen hebben? Wat zou jij daarvan vinden?
En wat vind jij het mooiste aan dit project, Inge?
Het mooiste, dat vind ik, dat eigenlijk dat je met iets kleins al heel veel teweeg kan brengen.
En met iets kleins bedoel je?
De tas zelf. Spullen, het zijn eigenlijk gewoon maar spullen.
Ja.
Maar dat, ja, het mooiste vind ik dat het veel verder gaat dan dus alleen maar het geven van spullen. En dat is ook wat mijn passie in dit project is, dat ik dat eruit wil halen. Ik kreeg laatst ook een mail terug van een leverancier dus. En die zei dus, we zijn zo blij dat wij kunnen bijdragen aan dat geluksmomentje die de kinderen hierdoor krijgen.
Ja.
Dus toen heb ik meteen teruggemaild, het is voor de lange termijn. Het is niet alleen een geluksmomentje. Nee. We willen er veel meer uithalen. Dan heb ik weer een soort drang dat ik ze dat wil laten weten. Van het gaat veel verder dan dat ene moment dat ze spullen krijgen.
Ja.
Je kan een kind in de armoede in Afrika, weet ik wel, een bal geven. Als ze dat daar hebben en ze kunnen het ruilen voor een geit, dan wordt dat gedaan. Dus dan is die bal niet meer nuttig. Snap je?
Ja.
Dus als je met die spullen kan bereiken dat je die kinderen aandacht geeft, dan is dat veel waardevoller dan de spullen zelf.
Wat vind je van de projectmatige vorm? Wat betekent dat voor jou, op die manier te werken?
Ja, ik heb bewust gekozen om projecten te doen. Omdat ik vind dat een hele plezierige manier om te werken. Want ik ben zelf nogal een persoon die ergens volledig voor gaat. En dat kan je met een project, omdat het maar tijdelijk is. Ook al dit project volgt zich op, dus het is iedere keer een nieuw project.
Ja.
Maar je zet je helemaal in voor dat ene project. Je leeft daar naartoe, je doet er alles voor. En het is zo mooi om dan iets neer te zetten en daarna ook even van te genieten dat je dat voor elkaar hebt gekregen.
Want je hebt ook projecten in loondienst op je genomen, hè?
Gedaan.
Ja.
Ja, nu helemaal niet meer loondienst. Nu werk ik alleen voor mezelf.
Maar was toen ook die ruimte om ervan te genieten nadat een project was afgelopen?
Ja, dat was er wel. Maar dat vind ik sowieso, omdat je eigenlijk volle bak gaat altijd voor zo'n project. Dat heb ik gewoon, dat ik zo ben.
Als je haar ogen nu kan zien.
Dat is ook zo vaak gezien.
Dwars door mijn ziel heen, kijk ze me aan. Met.
Oh, wat erg, ja. Ja, nee, oh, ik ben meteen afgeleid.
Want is het dan ook dat je die ruimte zelf inneemt in een organisatie als je in dienst... Kijk, luisteren ook mensen die in dienst zijn, hè? Die hebben niet allemaal de ruimte die je ook soms kunt innemen als externe persoon vanuit je eigen bedrijf. Daar zitten soms verschillen tussen voor mensen.
Ja, maar ik denk dat je als je in loondienst bent en een project neerzet, dan is dat vaak ook met een team. Dus Dan moet een moment daarna ook gecreëerd worden waarbij je dat succes viert, vind ik. Dat maakt een project ook zo bijzonder. Dat je met z'n allen ergens naartoe werkt En dat je er daarna ook bij stilstaat wat je hebt neergezet.
Ja. En je bent van nature een enorme regelaar, hè? Ja. Organiseren en ook met het gezin thuis en alles op en eraan. Valt dat vanuit jouw perspectief ook aan te leren? Of is dat van nature wel wat je in je moet hebben?
Ja, ik denk dat je dat van nature in je moet hebben. Dat er natuurlijk heel veel methodes en dingen zijn waar je wat aan hebt met het organiseren zelf, wat jou inzichten geeft. Maar ik, ja, bij mij, het zit gewoon in me. En ik dacht ook vroeger altijd van, ja, toen ik dit werk al deed, ik doe dit dan vanaf mijn 19e al ongeveer, dat ik aan het organiseren ben. Toen dacht ik altijd, iedereen kan toch organiseren?
Ja.
Maar ik merkte steeds meer dat niet iedereen dat kan. Lang niet iedereen zelfs.
Want je had ook de podcast geluisterd van Thijs Lindhout, hè, mijn interview met hem.
Ja,
Een aanrader om naar te luisteren.
Zeker weten, echt mooi.
Wat haalde je daaruit? Want het was onder andere dit punt, hè?
Ja, ja, want jij vroeg aan hem, heb je nog tips voor projectleiders? En hij zei eigenlijk ook meteen van, het is een gave als je dat hebt. Als jij direct ziet van, wat moet er allemaal gebeuren? Wat heb ik nodig? Welke mensen? En stap voor stap ook, in grote lijnen, dat je dat overzicht direct hebt. Ja, dat heb ik ook. Ja, het klinkt bijna een soort van arrogant, vind ik. Maar ik weet dat voelt gewoon zo. Ik heb wel meteen het overzicht en weet wat er moet gebeuren. En natuurlijk heb je in het hele traject dat je dingen tegenkomt en wat je steeds meer gaat uitwerken. Maar het totaalplaatje, het is wel heel handig als projectleider als je dat in je hebt, dat je dat ziet.
Ja, en daarnaast ook kunnen schakelen tussen meerdere projecten. Want naast kinderpostzegels heb je ook andere projecten, wat je al kort benoemde.
Ja.
Zonder overzicht wordt het heel erg chaotisch, kan ik me voorstellen, om te kunnen schakelen tussen projecten.
Ja, klopt. Ja, dus voor ieder project probeer je toch direct zoveel mogelijk overzicht te creëren. En een plan op te stellen eigenlijk voor jezelf, hoe je het gaat aanpakken. En daarmee aan de slag te gaan.
Wat vind je soms lastig in een project? Je hebt met veel dynamiek van doen, wat ik je ook hoor zeggen door je hele mooie verhaal heen.
Ja, nou, wat ik lastig vind is, ik ben heel pragmatisch ingesteld. Dus ik probeer, omdat je ook, je wil controle hebben over je project.
Jij wilt controle hebben?
Ja.
Ja.
Maar tegelijkertijd moet je ook openstaan voor meningen en ideeën van anderen die heel waardevol kunnen zijn. En ik merk dat ik het lastig vind om dat heel erg de vrije loop te laten gaan. Dus ik ben
wat
heel
maakt
snel,
dat dan?
Nou, ik ben heel snel in mijn hoofd bezig om het concreet te maken. Dus terwijl het heel goed is om alle ideeën en out of the box, die term wordt natuurlijk altijd gebruikt, om dat mee te nemen in de beslissingen die je daarna neemt.
Ja.
Dus niet te rechtlijnig blijven. Snap je wat ik bedoel?
Ja, en dan hoor ik je ook zeggen van die controle toch ook wel graag willen hebben.
Ja.
Is dat dan ook een soort van controle niet meer hebben op het moment dat je iedereen zijn zegje laat doen?
Ja, of dat je ook, je kan dan ook niet alles toepassen erin. En dat is ook heel erg met de warm welkomtas. Er worden zoveel boekjes en dingen gemaakt over geluk en ook door hulpverleners zelf die ze dan in de tas zouden willen hebben. Terwijl wij ondertussen dat krachtboekje aan het ontwikkelen zijn. Dus op een gegeven moment moet je ook keuzes maken van welke kant gaan we op. En ja, dat moet je ook durven op een gegeven moment van dit gaan we doen. En je weet niet of je altijd de goede keuze maakt.
En durf je dat?
Ja, dat durf ik wel. Maar ik leer ook wel van dit had ik iets anders aan moeten pakken. Ik ben iets te veel met mijn gevoel hierin gaan zitten.
Ah.
Dat maak ik nu ook mee.
Heb je een klein voorbeeldje in de praktijk?
Bijvoorbeeld ook dat koffertje wat we daar nu in gaan doen. Dat is zo'n mooie toevoeging van de tas. En daar kan zoveel voor het kind uit te halen zijn. Maar zakelijk gezien is het behoorlijk prijzig om dat erin te doen.
Ja.
Dus moeten we dat wel op die manier doen? Dus nu hebben we die pilot gedraaid, dus ik moet de feedback nog krijgen. En het gaat sowieso wel dan in de volgende levering mee. Maar we moeten ook kijken, wat gaan we dan daarna doen? Dus dat is ook weer iets wat ik ga voorleggen aan deskundigen die in de werkgroep zitten.
Ja.
Snap je? Dus je hebt ook met heel veel verschillende partijen te maken die je continu erbij wil betrekken, zodat het ook inhoudelijk te verantwoorden is, allemaal wat je doet.
Mm-hmm. Dus wat vind je lastig?
Oh. Oh ja, dat was de vraag. Wat ik lastig vind is... Jeetje. Ja, echt al die ideeën van mensen om dat te bundelen en niet te snel te beslissen dan ook.
Wat kan daarbij helpen voor jou?
Sowieso sparren met anderen nog. Met iemand die, dus bijvoorbeeld van Kinderpostzegels zelf, dat doe ik dan ook. Ja, die vanuit een ander perspectief het bekijkt. Van ja, dit is wel echt belangrijk, hier kunnen we de kinderen wel echt veel beter mee helpen. Dan kost het wat meer, maar dan bereiken we wel meer ons doel.
En hoe zou je dat in een actie kunnen omzetten? Wat is nodig om te kunnen sparren met iemand anders?
Ja, dat diegene daar, dat je samen wel daar dat gaat bekijken. Dat je daar echt voor gaat zitten en alles, alle ideeën inventariseert. En dat je dat samen gaat bekijken van welke kant gaan we op.
Is er nu ook een situatie dat daarin mag plaatsvinden? Binnen het project.
Ja. Ja, dat komt bijvoorbeeld met dat koffertje, komt dat eraan, ja.
Ja.
Omdat ik daarover twijfel.
Oké. Okay.
Bijvoorbeeld, ik twijfel niet over dat het goed doet voor de kinderen.
Nee.
Ik twijfel wel, is dit de manier waarop we verder moeten gaan?
En zo'n twijfel kan worden weggenomen door te sparren met
ja,
iemand.
Ja, dat moet niet alleen bij mij blijven liggen. Nee.
Nee.
Daar zoek je mensen voor om je heen die daar verstand van hebben.
Ja.
Zodat dus je ik hoor een goede aan je beslissing dat... kan maken.
Ja, ja, ja. Dus ik hoor aan je dat je wat gesprekken gaat inplannen, zo links en rechts.
Klopt. Ik heb een hele to-do-lijst liggen, ja.
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 Mooi. Wat zijn projecttips die jij de mensen mee wilt geven? Voor iedereen die betrokken is bij projecten. Dus ik had afgelopen week het Futureproof Project Management Festival.
Ja.
Echt een fantastische dag was dat. En dat was met CEO's, met managers, HR-managers, coördinatoren, teamleiders, facilitators, projectmanagers, projectleiders, portfolio-managers, programma-managers. Nou ja, dat is ook de doelgroep van deze podcast.
Ja.
Dus iedereen die met voldoen heeft van projecten, wat zou je daarin willen meegeven?
Ik denk dat verwachtingsmanagement heel belangrijk is. Dat je echt in een in het begintraject al duidelijk krijgt van wat er van je verwacht wordt in het project. En ook de taken die daartoe behoren. Ik had een opdracht gekregen en ik moest een voorstel maken. En toen had ik eigenlijk veel meer taken op me genomen dan dat zij bedacht hadden, waardoor ik veel meer uren eraan kwijt zou zijn. En dus toen zeiden zij, nee, we willen dat jij gebruik maakt van ons bedrijf. Dus ook van de marketingafdeling, ook van de ontwerpers, van die en die en die. Je moet de mensen die we hebben inzetten en jij bent echt overkoepelend.
Ja. Dus,
maar daar kom je soms pas net wat later dus achter. Dus het is heel belangrijk om direct de goede vragen te stellen, zodat je echt weet wat ze van je verwachten.
Dat hielp voor jou om de juiste vragen te stellen.
Ja.
En een vraag is dan bijvoorbeeld?
Nou, sowieso, wat is echt het doel van wat er neergezet wordt? Als jij bijvoorbeeld een congres neerzet, het kan zijn dat de mensen die komen, dat je die een beetje wil paaien en een goed gevoel wil geven en dat het om luxe bijvoorbeeld draait, echt het gevoel. Maar het kan ook zijn dat het echt om de inhoud gaat en dat het juist sober moet zijn. Dat we juist niet de indruk willen geven dat we er veel geld aan uitgeven. Ja, als je dat niet helder hebt, dan kan je een hele verkeerde kant inslaan tijdens zo'n project.
Ja, dus dat is dan verwachtingsmanagement?
Ja.
Heb je nog andere tips?
Wat voor mij gewoon heel erg werkt, is dus de passie voor een project. Dus dat je er wel echt achter staat wat je doet. Dus of het nou een systeem is wat geïmplementeerd moet worden, of dus de warm welkomtas die je mag leveren door heel Nederland, of een congres dat je neer gaat zetten, dat je er wel achter staat wat je doet.
En dat is meteen interessant ook in organisaties, hè? Omdat je dan vaak krijgen mensen ook een project toegewezen. Gij zult een project doen en het moest gisteren ook afgerond worden.
Ja.
Dus dan is er weinig tijd om het ook jouw jas te laten worden. Wat zou je daarin adviseren?
Maar dan is ook de vraag of de juiste persoon dan op de juiste plek zit. Dus is er niet een persoon die daar meer gevoel bij heeft, die daar meer passie voor heeft?
Dat is een heel interessant, hè? Kijk, stel ik ben dan in loondienst.
Ja,
ik krijg een project toegewezen en de beste persoon geeft mij mijn maandelijkse inkomsten. Ja. En dan?
Ja, dat is een hele interessante vraag. Ja.
Soms moeten er ook gewoon dingen gebeuren.
Tuurlijk. Dat is sowieso ook in een project waar wel je hart bij ligt. Moeten er ook dingen gebeuren die je misschien niet graag doet.
Ja.
Maar het hangt er ook vanaf hoe langdurig zo'n project is, denk ik. Al word jij ingezet voor een project waar je de komende 3 jaar mee bezig bent, en het staat je eigenlijk niet aan, dan is het heel moeilijk om een team om je heen enthousiast te maken.
Ja.
En dat het ook de uitwerking daarna goed is.
Ja, dat je daarin ook goed voor jezelf mag zorgen. Ik bedoel, je kunt doodongelukkig worden.
Ja, daarom. Dus ja. Je moet wel altijd bewust ervan blijven. Kijk, je hebt niet altijd die luxe natuurlijk, als je ook gewoon in loondienst bent en je hebt niet zomaar een andere baan of positie, dan moet je het er ook wel eens mee doen. Maar als dat echt voor de lange termijn is, ja, wie heeft daar dan baat bij?
Ja.
Dus ik denk wel dat je moet proberen om te zoeken naar de bevlogenheid voor een project. Of je die hebt.
Ja. Verwachtingsmanagement, passie.
Ja.
Nog andere punten?
Ja, wat ik ook heel belangrijk vind, is zelfkennis. Van wat kan ik goed zelf en wat niet. Dat je daar ook eerlijk in bent en dat je jezelf kwetsbaar durft op te stellen.
Ja, heel mooi.
En dat je de mensen om je heen zoekt die daar wel verstand van hebben. En dat je die de ruimte geeft om daarin mee te denken. En zo kom je denk uiteindelijk tot een beter resultaat van het project.
Wat vraagt dat van mensen volgens jou?
Van de mensen die je benadert daarvoor? Of
om dat te kunnen. Dus dat je vanuit zelfkennis dus ook tot dat inzicht komt.
Ja, ik denk toch om het doel voor ogen te houden. Van wat wil je, wat is het doel van het project en hoe kom ik daar? En is de beste weg om dit nu zelf op mijn manier te doen? Of kan ik de expertise van iemand anders gebruiken? Want ja, dan kom je tot een beter resultaat.
Dus wel echt jezelf dat afvragen, die bewustwording daarin, afstand creëren.
Ja. Niet alles zelf
heel
willen
belangrijk.
Doen.
Nee.
Hoe moeilijk ook af en toe.
Hier. Mooi. Ja. Eens even kijken. Ja, het is van alles voorbij gekomen. Wat neem jij zelf mee uit deze podcast als je nu dit laat zijn voor wat het is? Mooi gesprek.
Ja. Ik vond sowieso alle podcast interviews die ik geluisterd heb, dat is al heel mooi om die verschillende kanten te belichten van een project. Vind ik heel mooi om te zien wat verschillende projecten er allemaal zijn. En uiteindelijk komt het toch weer allemaal op hetzelfde neer, ook een project. En dat is wel mooi. En
hoe is dat voor jou, dat dat op hetzelfde neerkomt? Wat zijn dan die componenten of wat je hoort?
Nou ja, toch ook wel dat een project iets tijdelijks is. Dus dat ja, de welbekende voorbereiding, uitvoering en nazorg. Voor mij is dat wel echt een project. De duur maakt eigenlijk niet uit. Een project kan een maand zijn, duren, maar kan ook een paar jaar.
Ja, of zelfs dus 25 dat, jaar hebben we gehoord met ESA.
Ja, ja, inderdaad. Ja. Dus ik vind dat sowieso heel interessant om allemaal te horen. En ook weer dat ik hier zo met jou zit. Dat maak je ook niet zomaar mee. En jouw gedachtegang erover en hoe jij de dingen neerzet, hoe jij zo'n platform creëert. Ik vind dat gewoon heel interessant. Wat andere mensen doen en wat je beweegredenen daarvoor zijn. Het is leuk. Het is er is zoveel meer dan alleen maar hup naar je bureautje, je werk doen. En dit geeft zoveel inzichten en zoveel meer kennis.
Ja,
ik vind het leuk om mensen te ontmoeten en te horen wat zij doen.
En wat brengt dat jou daarin? Is dat reflectie of een stukje rust of bevestiging? Of
energie vooral.
Oh, wat mooi.
Ja, het geeft me altijd veel energie. Dat is het leuke aan dit werk. Projectmatig werken. Iedere keer totaal andere projecten.
Ja.
Zoveel verschillende mensen die je leert kennen.
Ja.
Dat is wat ik zo leuk vind. Daaraan.
Waar sta je over 5 jaar, Inge?
Over 5 jaar, dan
komt een lach op je gezicht.
Ja. Ja, waarom eigenlijk? Omdat ik niet eens zo erg nadenk over de toekomst. Gek eigenlijk. Nou, ik ben heel ambitieus. Maar als je dit zo vraagt, kijk, weet je wat het is? Ik ben voor mezelf begonnen om projecten te doen die ik echt heel leuk vind. En wat blijkt, als ik eenmaal ergens binnen ben, dan komt het wel goed. Weet je, dan ze kennen je. Maar om ergens binnen te komen is heel moeilijk.
Ja.
Dus het gaat ook echt met vallen en opstaan. En ik hoop over 5 jaar dat ik gewoon meer verschillende opdrachtgevers heb. Dat het ook projecten zijn die bijdragen aan de maatschappij. En dat ik nog meer interessante mensen heb leren kennen.
Ja. Dat gaat wel goed komen volgens mij.
Ja, denk ik. Daar gaan we voor, toch?
Ja, prachtig.
Ja.
Ik zou tegen je willen zeggen, als ik iets mee mag geven. Hou jouw sprankeling en kleur.
Dank je.
En ook jouw bevlogenheid inderdaad. En wat voor mij er bovenuit steekt als ik zo met jou praat. Het maatschappelijke inderdaad. Het bijdragen en creëren voor mensen. Mm-hmm. Prachtig, ja. Mooi mens vind ik jou. Ja.
Dank je wel.
En ik wens je al het goeds ook richting november als
ja,
eerste.
Ja, leuk. Ja,
met een warm welkom tassen.
Ja.
En laat mij zo af en toe weten hoe het met je gaat.
Zeker weten.
Dank je wel.
Ja, jij bedankt voor deze kans ook. Heel leuk.
Heel graag gedaan.
Dank je.
Dank je wel voor het luisteren naar de Hunting on Project Stories podcast. Met de meest mooie, leerzame en ludieke verhalen van Nederland. Stay future-proof, creëer jouw projectsucces. Projectmanagement is een populair vak, met een reden. Kijk op www.creatieacademy.nl. Tot volgende week!